God? Probleem of geheim? We praten in onze tijd heel wat af over God en zo. Ik verbaas me er in elk geval iedere keer weer over hoe frequent in de wereld waarvan je de indruk krijgt, God is passé, uit en over, bijna niemand zijn mond kan houden over God. Op de een of andere manier komt hij elke keer weer ter sprake. Praten over God, het gebeurt net zo goed buiten als binnen de kerk. Ik wil er ook nog best positief tegenover staan. En jullie, jongelui vooral, raken zonder meteen in je schulp te kruipen, wat wij vroeger nog wel eens een keer deden. Dan met die en dat die over God in gesprek. Jong of oud, nee. Alleen maar met praten over God kom je echt niet uit. Wat? Al discussiërend en laten we het gemeente vooral stimuleren dat het gesprek over God onder ons op gang blijft, groeit wel eens, om zo te zeggen, God uit tot een probleem. En ik zou je willen aanraden om ondanks de problematische wel met elkaar over God in gesprek te blijven. Totdat diezelfde God als een, nee, als het geheim in je leven oplicht. Wij zwijgen en hij aan het woord kan komen. Of God wel echt bestaat, dat is, zo hoor je nog eens zeggen, de grote vraag van onze hedendaagse moderne mens. Die zich niet zo ver van ons bevindt, hoor, gemeente. Die zit hier vandaag in de kerkbank. Die woont ook in ons echt hart. Het uwe, het jouw en het mijne. Ik maak van mij natuurlijk niet eventjes gauw wijzen tussen aanhalingstekens dat God echt bestaat. Maar een beetje tactisch moet je wel vragen wanneer hij echt niet bestaat. Hè? Waarom hebben we het dan iedere keer over hem? Want over iemand die niet bestaat, eerlijk, ja, daar praat ik niet iedere dag over. Daar praat ik helemaal niet over. Dus, denk na en kom voor jezelf tot een antwoord op de vraag met betrekking tot het bestaan van God. Gemeente, de prediker, nota bene iemand die God vreest en voor wie het bestaan van God als een paal boven water staat, die zit in de dingen ook niet zo goed. Hij zit met veel vragen aan en over God. Het is voor hem evengoed een brandende kwestie. God, probleem of geheim? Het probleem dat hij aankaart, dat is bijna zo oud als de wereld. En tegelijk zo bij de tijd dat iedereen zich er zonder meer in herkent. Want wie een beetje heeft leren nadenken, die komt vroeg of laat voor de vraag te staan: hoe kan God alles zomaar toelaten? Nou, dat is de kwestie waar het over gaat. Ik weet wel, je kunt theoretisch gezien en verstandelijk geredeneerd zo'n vraag hanteren als een excuus om het gelijk van je ongeloof aan te tonen. Zoals in een van de gemeenten vroeger een oude man van in de 80 zei: ik geloof niet meer aan God, want mijn vrouw is gestorven. had God allemaal verkeerd gedaan. Ja, zo kun je er ook aan gaan staan natuurlijk. Dan ga je jouw geloof indekken met jouw mening dat God in je in jouw ogen althans zelf ongeloofwaardig is. Nou, van een dergelijke geborneerde, enghartige logica zou ik de preker niet graag willen beschuldigen. U wel? Evenmin als Manslossen onder onze tijdgenoten, die even existentieel als hij toen met de godsvraag bezig zijn. Durft u dan zo te zeggen, wanneer u zo iemand tegenkomt die er echt mee zit en worstelt? Allemaal flauwekul. Die vragen over God. Dan moet je over zonder meer. Opgeklopte problematiek. Waardoor de prediker en waardoor mensen van binnen gescheurd worden. Durft u dat zo te zeggen? Ik niet. Deze godvrezende man had wel echt een probleem met God, meer dan één zelfs. Want in het leven onder de zon, zo voelt hij dat aan, dus in het aardse bestaan, in het ondermaanse, zeggen wij ook wel eens, voelt hij zomaar aan dat soms de dingen falikant op zijn kop staan. Kijk maar even mee. Hij ziet mensen die altijd God voor gezien hielden, goddelozen noemt hij ze, en die krijgen na een heel lang en zondig leven, waar maar geen eind aan schijnt te komen, eervolle begrafenis. Alsof ze van hun leven kwaad gedaan hebben. Terwijl God en de mensen om zich gaf, en hij zelf destijds heus wel anders wisten wat er allemaal speelde in leven. Nou ja, onder bloemen, kransen en bloemrijke toespraken, die zin spelen op zijn kwaliteit, waar niemand ooit iets van gemerkt heeft, wordt gelijk met hem de waarheid bedolven onder het zand. En bloeit de leugen op zijn graf. Maar onderwijl worden de rechtvaardigen die God echt lief hebben en oprecht lief hebben, uit de heilige stad, dat kunt u in vers 10 lezen, dat is bijna ironisch. Dat is uit Jeruzalem weggejaagd. Lui van niks, weg ermee. Herhaaldelijk zijn die vromen door de wereldse en de kerkelijke mensen buitenspel gezet, terwijl de goddelozen ze allemaal over de hand zijn en er de sleutelsposities bekleden. God, het is nou een probleem. Misschien is het uw probleem wel. Ons probleem. God, dat klopt toch allemaal niet. Met wat we zingen, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt, moet je zien. Dan heb je echt een probleem met God. Of niet soms? En alsof je aan dit onevenredig handelen van God je handen niet vol genoeg hebt, komen er nog wat problemen bij. Iedereen, zeker mensen die begeren met de Heere te leven, lopen in dit leven onafgebroken tegen het kwaad op. Als tegen een harde en onverzettelijke muur. En ik hoef u hier in Rotterdam niks te vertellen, in het platteland ook zo. Het kwaad neemt steeds groter vormen aan. Vandaag of morgen loop je jezelf er tegen te pletteren. Want het gaat in deze wereld vandaag kwaad tot erger. En dan komt het bij je op, hè, bij mij te wel. God, waarom stelt u dan geen daad? Waarom doet u daar dan niks aan? Waarom laat u dat allemaal maar toe? Dat dan hier en dan daar mensen zo neergestoken, doodgeschoten worden, midden op de straat of in de winkel. Zoals pas nog in Charlois. Ruim op dat zaal, God. Uw toorn is toch zeker geen lachertje? Uw gramschap treft toch het kwaad? Dat zingen we en dat geloven we. En daar brengen we onze kinderen bij, nietwaar? Dat je maar niet doen kunt wat je wil. Maar Heere God, wanneer u er nu niets van laat blijken en de mensen hun gang kunnen laten gaan, hondmaal aandoen, wil zeggen dus onbelbare keren, hoe moet ik uw heiligheid en rechtvaardigheid dan verdedigen tegenover die goddelozen die dagen trekken? Terwijl het toch staat in de Bijbel dat ze hun dagen niet tot de helft zullen brengen. En nou eens kijken, komt dat nou? Hoe kan dat nou? Daar zitten we toch vandaag mee, u en ik. Wat zullen dan die mensen die u kritisch buitenspel zetten om de, op den duur wel denken? Natuurlijk, natuurlijk denken ze, oh, dat zal met die God van jullie wel lopen hoor. God is er recht van spreken. Zijn straf en zijn toorn. Hou op man, wat moet ik toch met die dooddoeners op de preekstoel? En met al die vermaningen. En die bangmakerij voor God. Schiet je daar nou op? Het is niet zo erg hoor, als je denkt. Hebben we het wel eens moeilijk mee, hè? U niet? De prediker wel. Waar had het moeilijk mee? Nou, dat God er geen lik op stuk beleid op naheeft. Want het gericht, zegt hij, wordt niet staande voet, staande peden over de misdaad voltrokken. Dat duurt maar en dat duurt maar. Ja, dat willen we af en toe wel eens, hè. Natuurlijk meer nog voor een ander dan voor onszelf, als het sprekend. Maar Heere God, als u nou maar zo staat toe te kijken, zo werkeloos, dan kan ik het toch moeilijk volhouden dat mensen die ontheiligen dat u hebt voorgeschreven, gewis door uw straffen moeten beven. Dan zeggen ze tegen me, kom nou, waar haal je dat nou vandaan? Want Heere God, u bent bezig om zelf alle hekken aan de dam te halen en alle sluizen open te zetten. U eens kijken, de zondaar doet 100 maal kwaad en u doet maar of niks aan de hand is. Heere God, en ik vrees u eerbiedig en ik onderhoud uw rechten en uw gerechtigheid. Maar zelfs als ik u niet zo vrees in die strikte zin, heb ik toch nog wel echt een probleem met u. Blijkbaar kan de grootste ongerechtigheid en onrechtvaardigheid zich op aarde en in de kerk en in mijn gezin en in mijn huwelijk en in mijn werk ontplooien en voltrekken. En God steekt er geen hand naar uit. Zoals Psalm 37 zegt, ze groeit als een geweldige inlandse boom. God, het lijkt wel of u alle potjes maar op het vuur laat sudderen. Waarom doet u niets? Moeten wij van u ook al denken? Wie zwijgt, stemt toe. Ziet u dan de gevolgen niet? Massale afval, al is er niets aan de hand, neemt hand over hand toe. We worden bang, bang om te leven, bang om een winkel in te gaan, bang op de straat, bang in het donker. Toe maar, de sluizen staan open en het hart van de mensen loopt vol om kwaad te doen. Omdat er lik op stuk beleid gevoerd wordt. Het vuil spuit eruit en iedereen gaat maar met de stroom mee. Wat betreft gemeente lijkt het wel springvloed, net als in de februari-ramp van 1953. Dan helpen geen vloeden meer. Is niet meer te stuiten. is niet meer te houden. En God doen alsof hij nergens van weet. Gemeente, voelt u aan waar de prediker mee worstelt. Hij zit vol met vragen die hem niet alleen verstandelijk verontrusten, maar waar hij echt ondersteboven is. Echte vragen aan God, die je hele wezen beheersen kunnen. En het ook doen. Vragen die serieus wil nemen. Omdat ze een ontzetting oproepen. Waarmee we slapen gaan, als we dan nog slapen kunnen, en waarmee we opstaan. En die vragen die groeien uit, gemeente, tot een schreeuw naar de levende God. Vaak bewust, ook wel onbewust. Dat zijn vragen die aan je geluk knagen. Dat is een ontzetting, mensen. Die het geloof uit je weg zaagt. En het gebed verhindert. Zou. En vraag je het alleen af. Of werkelijkheid helemaal klopt. Met wat we in de Bijbel van God lezen. Maar men vraagt zich af of God überhaupt wel bestaat. Of hij er wel is. Hoe kan God het toelaten? Een vraag die het verscheurt van hen die naaststaanden in een of andere oorlog verloren of verminkt zagen. Een vraag die bij je opkomt als je de beelden ziet van de mensen die sterven in ontwikkelingslanden en ook op wel andere plaatsen in de wereld. In vluchtelingenkampen, aan de aids. Een vraag die bij elke terreuraanslag, welke moordaanslag, de ziel opnieuw openkerft. Een vraag waarbij we niet alleen denken aan het massale sterven in gebieden waar oorlog, nood, honger en dood heersen. Mensdom roeit elkaar uit alsof het niks is. God, hoe kan u het toelaten? Waarom gaat u nou niet in? En wacht dan al zo lang. En tot op aarde zo bang. En we zingen God de Heer eert, maar... Ja, daar halen we onze schouders wel eens mee op. En het is al voldoende een verkeersongeval te zien, waardoor een jonge moeder haar kind verliest. Of een ongeneeslijke zieke op zijn bed te zien worstelen. En dan hoor je, ja, ik heb veel gebeden, dominee, maar het helpt niet meer. En ze maken het geloof aan God en helemaal aan een barmhartige Vader in de hemel totaal onzeker. Jawel, het kan ons wel troosten, gemeente, dat die vragen die op ons afkomen niet eens moderne vragen zijn. Want ook zij, die ons in geloof volgingen, de mensen in de Bijbel, daar wil ik u toch wel even op wijzen, die moesten door die diepe afgronden ook heen gaan. Die afgronden van Psalm 42, waar uw golven, waar uw baren mijn benauwde ziel vervaren, waar je denkt, nou ga ik onder, kom nooit meer boven. Ze stonden ook voor de vraag wat de grondslag was van hun leven. En ook zij riepen, gemeente, uit ellende en nood, door het gruwelijke en het onrecht om hen heen, tot de hemel, terwijl, God leek te zeggen, of aan zich te zijn. Ook zij en ook wij worden vandaag geconfronteerd met de vraag die we gelezen hebben uit 2 Petrus 3. Heer God, er komt toch een nieuwe hemel? Er komt toch een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont? En dat duurt maar, en dat duurt maar, dat duurt maar. Waar komt er nou van terecht? En ook wij horen de spotlach. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Want er verandert niks in de wereld. En meer dan eens schijnt dat degene die er niets aan doet, veel beter af zijn dan ik. Als gelovige. Oh, je kunt verbijsterd zijn. Dat het kwaad zo kan huishouden. Op deze aarde onder de zon in ons leven. Dat het zo grillig toeslaat. En dat God het toelaat. Sta je. Met hout. Afgelopen niet. En de prediker ook niet. Als hij zei, heren. Ik kan niet meer houden. Mijn voeten glijden uit. Hou het niet langer uit. Jawel, jawel. Bijna. Let goed op hoor. Bijna. Waren mijn voeten uitgegleden, zegt Asa erbij. Vanwege het probleem met God. Maar bijna is niet helemaal. Zingen onze kinderen. En dat is hier ook waar. Bijna is God dank. Nog niet helemaal. Zo ligt het voor hen die God vrezen. De prediker snijdt een heel reëel probleem met God aan. Maar hij staakt het worstelen niet. En Asaf ook niet. Al zou hij er, ja ik durf het bijna niet te zeggen. Als ze bijna stikken. En toch niet staken. En toch niet opgeven. Dan toch God niet los kunnen laten. Waarom niet? Het was bij de prediker en bij Asaf gemeente niet God. Probleem of geheim. Maar het was God. En geheim beide. Problemen konden ze niet oplossen. Maar het geheim, dat konden ze niet loslaten. Want Asaf gleed en God greep. Dat was ze nou vast. Dat was zijn geheim. Het geheim dat ook bij de prediker en bij alle die God vrezen, die woorden in het hart fluisteren. Ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. Dat geheim. Gemeente, de prediker vraagt zich af, is er geen recht meer bij God? En toch blijkt ze geloof stand te houden tegen de overweldigende hoeveelheid aanwijsbare feiten in. Hij voelt zich niet geroepen om een theodicee, een rechtvaardiging van God, van zijn doen en laten te ontwerpen. Hij is Gods advocaat. Dat zijn wij ook niet. Wat is hij dan wel? Hij is Gods kind. Gods kind. Ben je dat ook? Ben jij dat ook? Gods kind. God is toch zijn vader? En dat geloof is zijn laatst houvast. Hij kan het niet onderbouwen met zichtbare argumenten. Maar ja, dat geloof kun je niet beargumenteren, gemeente. Nee, dat is nou het geheim. Het enige wat hij kan doen, dat is dwars tegen wat voor ogen is in zijn geloof uitschreeuwen. Zal God mijn steenrots spreken? Dat is geloof, hoor. Dan weet je niet wat je zeggen moet. Zijn geloof uitschreeuwen. God, u bestaat. Want ik roep niet tot iemand die niet bestaat. Dat doen de heidenen maar. Zeker weten. Al ziet het er nog zo naar uit. Zeker weten, zegt de prediker, dat het hen zal wel gaan die God vrezen. En hij herhaalt het nog een keer, die voor zijn aangezicht vrezen. Hoor je het goed? Is dat toch die wel? Hoor je het goed? Hij lijkt wel op Abraham, hè? De vader der gelovigen. Die van de Here te horen kreeg, gemeente, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Die voor zijn aangezicht vrezen. Wandelen en vrezen aangezicht. Doet u dat ook? Met al je problemen, met al je vragen. Weet jij daarvan? God onder de ogen kunnen komen. Oh, nou denk ik ineens, dat schiet me er binnen, aan die eenvoudige boer vroeger op de Veluwe. Hij woonde op de grens van Oene en Epe en ik sprak hem wel eens. God vreest het manneke. En dan spraken we wel eens met elkaar zo wat onderweg. We kwamen elkaar tegen, de fiets of zo. Stapten we af, dan maakten we een praatje. Dan zei hij dikwijls tegen mijn dominee. Als je nou helemaal niet meer weet, zegt hij, dan ga ik naar de zolder, naar de hooizolder. Hij zegt, en maak mijn vestje los. En dan zeg ik, kijk u er maar in. Kijk u er maar in. Nou, dat is het Godvrezen. Dat is voor zijn aangezicht komen. Met al je vragen, met al je strijd, met al je zonden, met al je overtredingen, met al je problemen. Want weet je, zalig worden, dat is eerlijk worden. En zalig worden, waar begint dat? Dat weet u toch wel? Dat begint bij, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Hoe kan God het toelaten? Ja, gemeente, dat is zijn geheim. En dat geheim is de prediker door genade in het geloof op de hoogte. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dan denk ik nog eens aan Asa. Vol bittere waarons ging hij het heiligdom binnen. Maar toen hij daar alleen op dat plekje voor Gods aangezicht met zichzelf overbleef voor de Here. Toen werd hij een groot beest van God. Jongen, toen had God het niet meer gedaan. Toen had hij het verkeerd gedaan. Is wat? Ja, ja. Dat beoogt de Heere met dit toelaten. Dat de zondaar in de oneindige ruimte van Gods geduld komt te staan. Er is maar één antwoord. Waarom laat God dit? Om gelegenheid te geven je tot hem te bekeren. Dan krijgen die zondaars nog de ruimte. Vind je die geweldig? Vind je die geweldig? Een geheim. God vindt de dagen ter wille van de dag. Hij spaart zondaren om de eenrechtvaardige. En u wil de Heer alleen maar dit bewerken, dat wij tot de belijdenis zullen komen. Ik ben die zondaar. Ik ben dat beest. Om te kunnen zeggen, ik dank u, o God, dat gij God zegt. En dat u mij de tijd en de ruimte hebt gegeven. En dat u me nog hebt laten leven. Al ben ik nog zo'n beest geweest. En dat u mijn rechterhand hebt gevat. En jubelend komt Asaf dan het heiligdom uit. Niet omdat hij antwoord gekregen had op alle vragen. Want dat gebeurt niet. De problemen blijven dikwijls nog problemen. Maar omdat hij zong, wat de prediker hem nu nazingt. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed. En hoe donker ook Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. God vrezen, dat is het geheim. Daar komt het op aan, gemeente. Dat is het leven vanuit de kennis dat God geduld met de zonde niet betekent dat hij de zonde duldt. Want er zit nog een diep geheim in de tekst verborgen. Het is de diepste dimensie van de rechtvaardige en barmhartige God. Die echt wel raad wist de zonde. Wel, geen raad meer weten. Die echt wel raad wist met de ongerechtigheid waar wij geen raad mee weten. Want eer dat hij de zonde ongestraft blijft, laat niet begaan, heeft hij ze gestraft met bittere smadelijke dood van het kruis aan zijn eigen lieve zoon. Nou, of God er mee te maken heeft, of God er wat aan gedaan heeft, bent u achter dat geheim gekomen. Ons is de ware vreze des Heren gepredikt, gelooft u dat? Ons wordt betuigd hoe de Zoon van God heeft geleden aan de zonde der wereld. Op Psalm 42 en Psalm 116 en die angsten der hel voor hem bestemd waren. Die geen zonde gekend, nog gedaan heeft. Dat evangelie heb ik ontdekt in onze tekst. Want vrezen Gods betekent niet angst voor hetgeen ik eventueel wel of niet kan doen. Maar vrezen Gods betekent hem kennen in de openbaring van zijn grote zondaarsliefde. En in hem te geloven tot op Golgotha. Ja, weet u, op Golgotha heeft God van ons probleem het geheim maakt. Het probleem was, als u God bent, laat het dan zien. De spotters stonden om het kruis van mijn heiland. En ik zie mezelf er nog bij staan. En ze zeiden, kom af van het huis, gij Godzoon zijt, laat nou eens zien. En sla met dat kruis waar ze u aan hebben opgehangen. De hele zaak plat en dood. Dan geloven we dat u er wat aan doet. Aan dat kwaad. Nee. Dat deed God niet. God liet toe. En daarbij was zijn eeuwige raad der verlossing gemeend in het geding. Dat Jezus zijn liefste. Door de handen. Kijk eens naar je handen. Kijk eens naar je handen. Kijk eens naar je hart. Wil dat God koning over, Christus koning over je is, kijk eens naar je handen. Naar God het gaan. Zijn liefste door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en dood. En op Golgotha tastte Jezus naar vaders hand. Zoals de dichter van 42 en 73 tastte naar God. Maar hij greep mis. Er was geen hand naar hem uitgestoken. Hij klopte bij God. Aan zijn hart. Het ging niet open. Hij schreeuwde, mijn God. Maar wel waar wat er in Psalm 22 staat. Gij antwoordt niet. Niet te begrijpen. Hij, de overste leidsman en volleinder van het geloof, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht, sloeg zijn moordenaars niet van zich af. Maar hij liet ze leven. Hij nam hun gericht en oordeel voor zijn rekening. Wat een evangelie! Zijn vastgespijkerde hoge priesterlijke handen aan het kruis hief hij tot de Vader op. En hij zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wat een liefde. Dat is nog gebeurd ook. Is nog gebeurd ook. Eenmaal, andermaal, duizendmaal. En anders was het met ons allemaal gebeurd geweest, hoor. Dan moet je maar op rekenen. hij van God verlaten. Omdat God ons misdadigers zijn vader had kan. Jezus oorzaakt mijn eeuwige zaligheid. Dat is het geheim waarbij mijn problemen smelten als sneeuw voor de zon. Alle ontzetting der aarde, gemeente, het is gering bij dat ene kruis van Christus. Wat een wonder, hè? Al mijn problemen en al uw problemen, al uw dagen worden niet opgelost. Maar ze komen tot rust bij hem die zegt, ik ben met je. Al de dagen tot de voleinding der wereld. Vreze God zal zeggen, hem daar in het aangezicht zien. Bij dat kruis, daar niet vandaan vluchten. Die vrome uitvluchten maken. Maar daarheen gaan. Niet in stichtelijkheid alles op een rij krijgen. Maar het soms niet meer weten en niet meer kunnen. En toch. Maar de Heere zal hij uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, Heere. Het is uw genade. Als ik daarna mag zingen, die dichter, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in me. Nee, ik ontwaar altijd zin van het leven. U ook niet, en jij ook niet. Je mag geloven en vertrouwen. Degene die het wel kent. Mag je God kennen als het geheim in Jezus Christus. En daar zie je dat God overstroomt van liefde, gemeente. Daar zie je hem van Bethlehem's kribbe tot en met Golgotha's kruis. Als een hart uitgaat naar gekwetste geweest, naar beledigden en ontleden. Daar zie je dat Gods liefde verborgen is. Of zoals Luther zei, door het kruis verborgen liefde is. Die niet zo goedkoop voor de hand ligt. Maar die geopenbaard wordt. In de nood van je leven. Want God wil. Waarom duurt het zo lang? En daarom is Christus er nog niet. Dat we alle tot bekering komen. Nou, wat zijn er nog van? Iemand schrijft hier de levende God. Niet alleen in plechtige kathedralen. Binnen het gevestigde kader van een burgerlijke christelijke traditie wist te prijzen. Maar die een loflied kon aanheffen. Op weg naar de gasovens. En onder de foltering van beulen. Van hun zoon. Die kent het geheim. Dan kunnen we de lofgang aanvaarden. Als mensen zo spreken. Zo spreken. Ja, zo zingen. Zoals wij en dominee overduidelijk vertelt in het boekje De Hel van Dachau. Dat hij met anderen op een wezenlijke koude winterdag bijna naakt weggeschopt lag tegen een grote hoop steenkool. Klaar om te sterven. En toen zong. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenk gij mij leven. Wat een woord. Dan kun je net als Stefanus bidden voor je vijanden. Hij zei niet, God sla ze dood, maar Heere, breng ze toe. Want als ik kan zalen, hoor ik aan iedereen het. En nog vele malen, gemeente, zal ons de vraag kwellen, hoe kan God dit toelaten? Dan is er geen mensenwoord meer dat helpen en troosten kan in die situaties. Maar zijn er momenten dat bemoedigingen, het zij aan het ziekbed, het zij in het pastoraat, het zij zelfs van de preekstoel, erg goedkoop klinken. En je zegt, daar heb ik niks aan. En toch, prediken wij u geen berusting. Maar overgaan. En geven elkaar vanmorgen met alle problemen en alle vragen en alle tranen en alle strijd over aan de Heere. Mijn ziel is immers stil tot God. Want dan vallen wij in de handen van mensen. Daarom vaart niet als we God vrezen uit de hand van onze wonderlijk. Wonderlijk, hè, dat de mens aan het diepste leed zomaar het hoogste lied kan overhouden. Ja, het hoogste lied. U kunt het vinden in Romeinen 8. Dat gunt de Heer ons. Dat geeft hij ons uit genade om Christus wil. Dat niets ons zal scheiden. Niets hoort u het. Geen vervolging, geen benauwdheid, geen honger, geen gevaar, geen zwaard. Geen leven en geen dood. Van de liefde Gods. Weer is in Christus Jezus onze Heer. Dan zegt de Heer, jongen, die problemen die zijn voor mij rekening. Maar de genade is voor jou. Dankzij Jezus die bad, Vader, vergeven hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ja, dan blijkt dat de Heer wat nergens goed voor was in mijn oog. Toch doet meewerken ten goede. En hoe lang duurt het, zeg je dan? Dat zei zegt de tekst ook. Dat zegt de tweede Petrusbrief ook. Hoe lang duurt het dan? Ach, wat geeft dat? Eenmaal zie ik afluisteren. Als ik in de hemel kom. Amen.